Kunnen ze me achteraan horen nu? Want ik spreek liever wat rustiger. Maar als het moet, kan ik mijn stem nog wel verheffen. Maar ik vind het al niet nodig als het niet voorgeschreven is. Dan wil ik vanmorgen vragen of u de eerste bladzijde van uw Bijbel op wil zoeken. We zitten zo vaak in de laatste bladzijde. En u neemt doodgewoon de eerste bladzijde van uw Bijbel. Ik hoop dat u het Oude Testament ook bij u hebt. Wij hadden vroeger in de kerk wel eens alleen het Nieuwe Testament bij ons. En dan lees ik uit Genesis 1, het 26e vers. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. Dat zijn dus de twee teksten waaruit ik vanmorgen wil spreken. Dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat er dan staat, en God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Moet u nog het een en ander doen? Oh. Fijn. Ik heb al gezegd, waar is mijn ambtsketen? Maar...
Nou, zo is maar gaan. Zo. Kijk eens aan. Nu gaat het allemaal vanzelf. Ja, er moet altijd wel iets zijn om recht te trekken.
Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat is een bijzonder moeilijke tekst. Allereerst voor de Joden. Omdat deze tekst in het meervoud staat. Dat ons zit de Joden dwars. Want dat zijn monotheïsten. Mensen die zeggen er is maar één God. En als het dus staat laat ons mensen maken. Dan komt het probleem van Rabbi Jonathan. En die heeft eens gezegd, toen Mozes de Tora schreef, en hij aan het vers was gekomen, laat ons mensen maken, zei hij, Heer der wereld, waarom geeft u nu die minim, dat zijn de christenen, toch de kans hun mond open te doen en hierover allerlei vragen te stellen? Toen zei de heilige, geprezen zij zijn naam, schrijf het maar op, wie dwalen wil, zal dwalen. De christenen schrijven over het algemeen bij deze tekst, laat ons mensen maken naar ons beeld, dat God als het ware een raad bij elkaar riep, samenriep om met elkaar te beraadslagen over het maken van een mens. En dan de orthodoxe verklaring is dan, dan kun je zien dat die raad bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is dus aan de ene kant de Jood die het probleem aan de, wil oplossen en dan zegt, maar er staat gelukkig, God schiep de mens naar zijn beeld, enkelvoud. En dan laat hij dat eerste maar rusten. En de oplossing van alle eeuwen is, we maken er de drie eenheid, halen we eruit. Wat er natuurlijk ook niet staat. En wat, waar wij op het ogenblik niet over willen spreken. Maar het is voor mij altijd moeilijk om een zoon des mensen te zien als mens voordat hij geboren werd. Naar ons beeld. En als onze gelijkenis. Laat ons volmaakt geestelijke mensen maken. God schiep eerst dit. En dan maakte hij dat. En nu stelde hij zich voor die volmaakt geestelijke mens. Die geschapen zou worden naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Een mens met wie hij gemeenschap kon hebben. In wie hij wonen kon. En we zouden kunnen zeggen, zo'n mens, dat is het begin van de schepping Gods. Schrijf, staat er in Openbaring, aan de engel, de Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Dat is dat begin, dat is het voornaamste, arche, het belangrijkste. Hij is het beginsel van de schepping Gods. Hij is het principe van de schepping Gods. Die volmaakt geestelijke mens. Daar gaat het om bij de Heer. Alles wat ertussen zit, dat moet ontwikkelen. Maar die mens moet tevoorschijn komen. De volmaakt geestelijke mens. Dat is het principe van de schepping Gods. En waarmee de Heer, met wie de Heer, God dus gemeenschap kan hebben op een volmaakte wijze. Dat wordt zijn pater voor eeuwigheid. En daar heeft hij heel de schepping voor voorbereid. En daarom zijn we blij dat we in onze tijd dit gaan zien. En dat we ons weer gaan verheffen met elkaar, evenals Paulus, tot die geestelijke wereld. Om dat doel te bereiken, om te voldoen aan de wensen en de verlangens van onze hemelse Vader. God schiep, staat er, ook de mens naar zijn beeld. Dat is enkelvoud. Dat was ook een begin van de schepping Gods. En door Adam heen maakt God mensen. Als God zegt, laat ons mensen maken, dan is het niet dat God zegt, ik maak die mensen, maar hij schept één mens. God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw heeft God geschapen. En die andere mensen, daar hebben wij allemaal deel aan gehad, voor zover we gehuwd zijn. Is dat niet heerlijk? Als God zegt, laat ons mensen maken, dan schakelt hij de mens in. Dan spreekt hij tot die mens, die nodig is om zijn plan uit te voeren. God doet nooit iets buiten de mens om. Net zo min als hij iets gaat verkondigen zonder zijn profeten daarbij in te schakelen. Heeft hij ook nodig. Dus God ziet de mens als zijn medearbeiders. En als de mens zich gaat vermenigvuldigen, dan zal dat met een andere bedoeling zijn dan bij de dieren. Het zal, een dier komt daar en zijn plaats is bepaald. En zijn positie is bepaald. Maar bij de mens, Adam, is die plaats en die positie lang nog niet klaar. Die moet zich volkomen ontwikkelen. De mens moet die positie verwerven. En hij moet ervoor opgeleid worden om een volmaakt geestelijk mens te worden. En nu maakt God eerst een natuurlijk volmaakt mens, Adam. En die Adam met Eva leggen de grondslagen voor een ontwikkeling van de natuurlijke mens. En ondanks de zonde heerst hij over de schepping. Over de vissen en de vogels, des hemels, over het kruipende gedierte. En de psalmist zegt al van deze natuurlijke mens, ge hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Met heerlijkheid en eer hebt ge hem gekroond. En gij doet hem heersen over de werken uw handen. En dan kent alleen Psalm 8, dus die natuurlijke mens die zich steeds ontwikkelt op aarde. Alles hebt ge onder zijn voeten gelegd. Maar als God zegt, laat ons mensen maken, dan bedoelt hij uiteindelijk, en dat is een doelstelling, ik heb geestelijke mensen nodig om die geestelijke mens te krijgen. Die regeert niet alleen op aarde, maar in twee dimensies. In de hemel en op de aarde. En dan zegt de Hebreeën schrijver, want niet aan engelen heeft God de toekomende wereld, de geestelijke, de onzienlijke wereld onderworpen waarvan wij spreken, Maar iemand heeft ergens gezegd, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engel gesteld. Dat is psalm 8 in de Septuagint. In de onze Bijbel staat dat er niet tussen. Maar in de Septuagint staat bij psalm 8 vers 5. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En dat wordt hier dus door de Hebreeën schrijver veranderd in. Gij hebt hem voor een korte tijd onder de engelen gesteld. Dat wil zeggen dat wij dingen doen die de engelen inspireren. Denk alleen maar aan de boze engelen. Of denk aan de boze engelen. En er zitten velen onder. En dat is maar voor een tijd. Dat is zeer gelukkig dit te weten. Dat wij, en dat wij onder die engelen zijn. En dat we vaak dingen moeten doen die we niet willen. Dat houdt toch op. Gij hebt hem maar voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Maar met heerlijkheid en eer hebt gij de mens gekroond. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En dan is dat in hemel en op aarde. Maar dan zal die mens er onderuit moeten. En de Heer zegt, zoals we vanmorgen hoorden, wie mij volgt, als je de waarheid aanvaardt, dan zul je waarlijk vrij zijn. En wat is vrij zijn? Dat is niets anders dan dat je niet meer gebonden bent. Dat er geen machten der duisternis, geen engelen meer over je heersen. Dan ben je vrij. En dan ben je goed ook. Dat wil niet zeggen dat je dan wetteloos leeft. En dat je zegt, ik doe wat ik wil. Maar een mens die niet meer gebonden is aan de machten der duisternis, die doet wat God wil. Dat gaat automatisch. Die doet wat de schepper wil. Want zijn hart overtuigt hem van goed en van kwaad. Vrij zijn, dat is vrij zijn van de machten der duisternis. God wilde Adam inleiden in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. God wilde Adam maken als zijn beeld en als zijn gelijkenis. En zijn ogen openen voor de onzienlijke wereld. Want let er maar op, later als hij zondigt, dan staat er, toen werden zijn ogen geopend. God zegt, hoe komt dat dat je ogen open gegaan zijn? Dat was Gods bedoeling. Om Adams ogen te openen. Maar aan de goede kant van de geestelijke wereld. Via een ontwikkelingsproces. Eerst was hij daar zonder Eva op aarde. En later plaatst God hem in de Hof van Eden. En geeft hem een vrouw. Merkwaardig. Adam overgeplaatst in het paradijs. Zoals wij overgeplaatst zijn in het hemelse paradijs. In de hemelse gewesten. En daar toonde Adam allereerst dat hij inzicht had, onderscheidingsvermogen in de natuurlijke wereld. Als hij al die dieren namen geeft. Dan toont hij zijn koningschap op aarde. Hij doorgrondde die dieren. En dan komt Eva. Uit die dierenwereld merkt hij ook zijn gemis. En dan geeft God hem die hulpen tegenover hem. Dan heeft Adam die ingeschapen wet die God zelf ook heeft. God zoekt zich een partner. Met wie hij voor eeuwig gemeenschap kan hebben. En in dat beeld en in de gelijkenis die hij maakt in Adam, zoekt Adam zich ook een partner. En God wacht op de voltooiing van zijn verlangens. Dat hij nu werkelijk met de mens gemeenschap kan hebben. Adam heeft waarschijnlijk ook lang moeten wachten. En Adam heeft het bevel gekregen, vermenigvuldigt u. Maar dat komt na de zondeval. Adam moet dat gebod als medearbeiders van God uitvoeren. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Adam, doe het. Maar denk eraan, je moet die hof bewaren en bewaken. Je moet hem bewerken. Maar ook bewaken. En als jij kinderen krijgt, zullen die kinderen dus ook aangevallen worden. Op een of andere wijze. Dus jij zult die kinderen moeten heiligen. Je zult die kinderen moeten bewaren en bewaken totdat ze ook zelfstandig zijn. En niet alleen die kinderen bewaren in de natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld. Dat is het allervoornaamste. En zijn ogen waren nog niet geopend voor die geestelijke wereld. Hij moest daarom leren het goede te zien en het kwade te zien, dat te onderscheiden in een ontwikkelingsproces. En in dat ontwikkelingsproces zou hij heersen over het kwade. Zou hij geen contact opnemen met het kwade. En van gescheiden blijven zoals God ervan gescheiden is. God kent ook goed en God kent ook kwaad. Maar hij is ervan gescheiden. Hij is enkel licht. En door de ontwikkeling zou Adams ogen opengaan voor goed en kwaad in de hemelse gewesten. Maar hij zou niet contact krijgen met de duisternis. En wanneer hij zover was, dan zou hij ook in staat zijn zijn kinderen niet alleen te voeden, maar hij zou ze ook kunnen beschermen. Dus die begeerte naar zijn vrouw, die sluimerde nog. Zoals bij een kind een begeerte, een seksuele begeerte, als het goed is, sluimert. Zo was dat bij Adam ook. Een kind mist dat ook en Adam miste dat ook nog. Hij noemde zijn vrouw manninne, die bij hem paste. Later geeft hij zijn pas de naam Eva. Dan wordt dat verbonden met de moeder aller levenden. Bij de zondeval gaan hun ogen open. Daar staat in Genesis 3 vers 7... Toen werden hun beide ogen geopend. Nou, dat is een van de mooiste dingen als je ogen open gaan. Dus Jezus heeft het vaak aan de leidslieden verweten dat ze blind waren. Heerlijk als je ogen open gaan, maar dat was niet heerlijk voor Adam. Want ze gingen op de verkeerde wijze open. En toen bemerkten ze dat ze naakt waren. We zouden zeggen, in de geestelijke wereld waren ze naakt. Paulus spreekt er zelf later over. Over dat naakt zijn van de mens in de inwendige mens. Zijn ziel en zijn geest. Niet omhuld. Hij zegt, als ik sterf, dan heb ik een woning. Ik heb dat geestelijke lichaam. Als ik maar bekleed en niet naakt gevonden wordt. Dat is het ergste wat Paulus ziet, dat een mens overkomen kan, dat hij in de geestelijke wereld naakt is, zonder geestelijk lichaam. Die had Adam niet. En Eva ook niet. Het waren nog natuurlijke mensen. We zouden vandaag en de dag kunnen zeggen, ze waren nog niet wedergeboren. Paulus spreekt later dus over zo'n gemis aan een geestelijk lichaam. Zij waren nog niet ontwikkeld tot geestelijke mensen met een geestelijk lichaam. Dus zij misten nog, vanwege die naaktheid, misten ze nog de bescherming in de hemelse gewesten tegen het rijk der duisternis. Daar waren ze nog niet tegen gepantserd. Daar konden die machten nog in en uit gaan. En daarom wilde God dat ontwikkelingsproces bewerken. En ze zagen in het beeld, omdat ze die hemelse gewesten niet begrepen, zagen ze in het beeld dat hun aardse lichaam naakt was. Dat is ook merkwaardig. Waarom schrokken ze daarvan? Waarom schaamden ze zich niet? Dan merk je wel dat daar verband tussen moet zijn met de inwendige mens en de uiterlijke mens. Omdat zij innerlijk naakt waren, schaamden ze zich voor iets wat ze zagen met hun natuurlijke ogen. En ze drukten hun gevoelens uit door de naaktheid van het natuurlijke lichaam te bedekken. Omdat ze niet in staat waren de naaktheid van hun geestelijke, van hun innerlijke mens te bedekken. Dat begrepen ze niet, maar het werkte door in hun natuurlijke
in een natuurlijk besef. Want anders kunnen we dat niet verklaren. Dat die naaktheid zondig was. Dat die naaktheid hen drukte. Maar dat kan alleen verklaard worden uit de geestelijke gedachte dat zij naakt waren in hun innerlijk wezen. Zij hadden goed en kwaad leren kennen. Ze waren dus als God. Hun ogen waren geopend. Maar zij hadden goed en kwaad leren kennen door deel te krijgen aan het kwade. Niet als beheersers van het kwade, als beheersers van de machten der duisternis, maar zo, niet zoals God, maar dat ze geknecht werden. Zodra iemand het koninkrijk der hemelen ingaat, dan weet hij, en dat moest Adam ook weten, dat die hemelse gewesten verdeeld waren. Die waren gescheurd. Die val die was er. Die was niet op aarde, die was in de geestelijke wereld. En zodra Adam een geestelijk mens zou worden, zou hij toch onderscheid moeten hebben tussen goed en kwaad. Want anders zou hij nooit in die hemelse gewesten zijn plaats kunnen innemen. En daar heeft God hem voor willen gebruiken door zich te laten ontwikkelen bij die boom des levens. Ze konden niet meer overwinnen na hun zonde. Omdat ze totaal niets hadden waarmee ze konden overwinnen. Wat bezaten deze mensen om een overwinning te boeken in het Koninkrijk der Hemelen, terwijl ze naakt waren? Onbeschut, onbeschermd. We zouden zeggen, ja, maar waarom dan heeft God die verleiding toegelaten? Ja, maar die verleiding kwam vanuit de natuurlijke wereld. Hij had nooit die slang moeten laten spreken. Want hij kende de aard van de dieren. Hij wist dat die slang niet spreken mocht en niet spreken kon. Hij had het wetteloze moeten opmerken. Met zijn scherpe opmerkingsgaven had hij die slang moeten verwijderen, moeten doden. Omdat dat dier wetteloos handelde. En zo kende Adam en Eva het goede en het kwade. Hoe gaat dan het verhaal verder? En dan schrijven ze verder aan God toe, dat hij ook het goede en het kwade kent op dezelfde wijze als zij. En daar komt dan de leer vandaan, God doet goed en God doet kwaad. Dat is nog het allerergste. Vanuit hun ervaringen, dat hun ogen geopend werden en dat ze wisten wat goed en kwaad was. Dus ze waren nog niet zo diep gevallen dat ze dat niet zagen. Dus schreven ze God ook toe, maar hij doet hetzelfde als wij. Hij doet ook goed en hij doet ook kwaad. Ze bedekten zich met vijgenbladeren. En dan wijst God hen van de beginnen al een weg die later tot ontkoming zal leiden. Dat er zonder bloedstorting geen vergeving van schuld is. God wilde hun ongehoorzaamheid wel vergeven. En God maakte, staat er, vellen. En gaf ze hun. Ik zie dat zo. Dat God Adam inspireerde om een dier te slachten. En daarvan de vellen aan te doen. Hij en zijn vrouw. En die vellen, die zijn voor hem het symbool van het vergoten bloed. En dan kun je later ook zien in Kain en Abel die twee offers. Als Kain een offer brengt, dan doet hij dat evenals Adam en Eva dat deden met die vijgenbladeren. Die bedekten hun naaktheid met vijgenbladeren. En dan wordt dat offer niet aangenomen. Want dat kan niets bedekken. Alleen het bloed kan niets bedekken. Wat leven heeft. En dan Abel, die krijgt het in het hart, geïnspireerd door God, evenals zijn vader, om een dier te slachten. En die zat op de goede toer. En daar gaan die twee mensen door uiteen. Voorgoed. Kain en Abel. Vanuit die gedachtenwereld. Dat men niet zag dat zonder bloedstorting geen vergeving is van zonde. De vellen die Adam had, waren het symbool van de bloedstorting. En die droeg hij. Dat was het teken waarop hij kon vertrouwen dat niet een dier, maar eenmaal een mens de slang de kop zou vermorzelen. Maar tegelijkertijd, als hij valt en deze dingen merkt, is hij voortijdig volwassen. Wat God in een groeiproces had willen ontwikkelen, dat heeft hij nu al gegrepen. Voorbarig. Te vroeg. En als hij Eva ziet, dan is het eerst, zij is een manninne. Zonder meer. Hoofdstuk 2 vers 23. Die past bij hem. Maar nu is hij volwassen. En nu zegt hij, daar staat Eva, de moeder aller levenden. Eva betekent levende, of moeder aller levenden. En dan krijg je ogenblikkelijk, en naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Alles wat gesluimerd heeft, wat latent aanwezig was, net als in een kind, dat komt dan opeens eruit. Want ze zijn volwassenen. Het denken aan die begeerte is natuurlijk niet verkeerd. Van die vrouw naar die man en andersom. Want God heeft gezegd, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en onze gelijkenis. En de taak van Adam was zich te vermenigvuldigen. Dus hij volvoerde daarmee zijn opdracht. Maar hij heeft niet kunnen wachten. Maar daar heb je altijd weer die zonde, iets zelf willen grijpen, wat God later wil geven. Dat komt zo vaak voor in de Bijbel. Dat de mensen te snel in dat, ze willen te snel in Canaan komen en ze worden verslagen, het volk van Israël. Ze willen iets grijpen waar ze nog niet aan toe zijn. En dat is juist om de gevoelige periode te weten in je leven. Dat je zegt, ik kan het nu nemen, ik kan nu verder gaan. Dat is een ontwikkelingsproces. En dan gaan ze kinderen voortbrengen. Het is logisch. Maar ze waren er in de geestelijke wereld niet capabel voor. Wel in de natuurlijke wereld, in de geestelijke wereld niet. Omdat ze zelf niet geestelijk volwassen waren. Het was in de geestelijke wereld een kinderhuwelijk. Het is in de natuurlijke wereld niet aan te prijzen dat mensen te vroeg trouwen, kinderhuwelijken. Maar in de geestelijke wereld is het gevaarlijk. Want een onwedergeborene, net als Adam, iemand die niet thuis is in het koninkrijk der hemelen, kan onmogelijk zijn kinderen beschermen. Kan ze niet heiligen. En dat geldt te meer in onze tegenwoordige tijd, omdat het aantal demonen zo toeneemt. Wat bij Adam gering was, dat heeft bij ons ook een vermenigvuldiging ondergaan. Er staat, ze vallen uit de hemel. En hoe meer wij de eindtijd ingaan, of hoe verder wij in de eindtijd komen, want we zijn er al ingegaan, hoe meer die demoniet toeneemt. Zodat de aarde vol is van demonen. Ze dringen op en ze vallen neer. En dan geen bescherming voor die kinderen. Daar is Adam de eerste van geweest. Hij heeft zijn kinderen niet kunnen beschermen, blijkt uit Kain. Heeft God zelf nog moeten waarschuwen. Zegt Kain, ik waarschuw je dat je niet verder op die verkeerde weg gaat. Maar jij moet er overheersen over die machten. Had hij nooit geleerd. God blijft wel trouw aan zijn principe. En zijn principe is die volmaakt geestelijke mens. Maar om die mens zover te krijgen, dan grijpt God ook weer in. Want hij geeft dan nog zijn goede engelen om die kinderen te bewaren. Om alles wat onschuldig is, zoveel mogelijk te beschermen. En Jezus zegt, hun engelen zien altijd het aangezicht van hun vader. En ook hun eigen geest of geestje is de drager van de wet Gods. En dan komen die machten en die buigen de begeerte om. Die komen met hun verleidingen.
En elk mens wordt opnieuw als Adam verleugend. Hè? En hij komt in de zonde terecht. Want hij is een leugenaar van den beginne. En hij blijft liegen. Bij elk kind dat groter wordt. En hij blijft verleiden en tot zonde pressen. Maar God laat zijn doel niet los. En hij zoekt een tweede Adam. Die eerste Adam, zegt Paulus in 1 Korinther 15, die is alleen geschikt geweest om het natuurlijke leven door te geven. Daarin is hij medewerker van God geweest. Hij heeft mensen gemaakt op aarde. Maar de tweede Adam zal de volmaakt geestelijke mens maken. Die geestelijke mens voldeed aan de wet van God. En die zou heerschappij hebben in de hemelse gewesten. Zoals er staat, de heerschappij is op zijn schouder. Hij zou waardig zijn medearbeider te zijn van God. Hij zou degene zijn het resultaat zou zijn, laat ons mensen maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. Dat zou hij krijgen. En in Jezus is God tot zijn doel gekomen. Dat is de tweede Adam. Of de laatste Adam, omdat er geen derde meer is. En dan krijg je weer dat God werkt met medearbeiders. Want Jezus is zomaar niet op aarde geplant. Hij is zomaar niet uit de stof geformeerd. Dat ik kon zeggen, nou, daar staat nu een nieuwe mens. Maar God gaat naar Maria. En God werkt door Maria heen. Dat is het merkwaardige. Hier was een medearbeidster van God. Maria geloofde. En zij zegt, mij geschieden naar uw woord. Had ze dat niet gezegd, had God die mens niet kunnen scheppen. Jezus had nooit geboren kunnen worden uit Maria als zij niet gezegd had, mij geschieden naar uw woord. Dan zie je dat Maria medearbeidster was. En God zegt dus tot Maria, laat onze mens maken. En laat ons mensen maken. Naar ons beeld en onze gelijkenis. Naar jouw beeld, Maria, als mens, en naar mijn beeld. Eerst één mens. En dan komen er meer. Dan word je getroffen door de wijsheid van God. En ook door zijn liefde. En ook door zijn volharding. En zijn vasthoudendheid aan zijn plan. Dat laat hij niet los. Maria, een vrijwillige medearbeidster. Bij het scheppen van een nieuwe mensheid. Bij het uitvoeren van het plan van God. God spreekt dus opnieuw tot een mens. Tot Maria, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en als onze gelijkenis, Maria. En dan begrijpen we dat ons. Niet alleen naar Gods beeld, maar hij is ook de zoon des mensen. Hij is geschapen naar het beeld van de mens. Hij is de ware zoon des mensen. Jezus was het beeld van God die in de gestalte van de mens was. En hij achtte het goden gelijk zijn, geen roof. En dan in de gestalte van de mens. De zoon des mensen. En die zoon des mensen, dan gaan we dat begrijpen, die was niet klaar met één mens te zijn. Adam voldeed niet aan de verlangens van God. Het was een begin van de schepping God. Maar God zegt, laat ons mensen maken. Maar hij begint met, laat ons één mens maken. Laat mij één mens maken. En laat ons dan mensen maken. Dan gaan we dat begrijpen, het verschil tussen God schiep de mens, enkelvoud, naar zijn beeld, Adam en Eva, man en vrouw. En samen scheppen ze verder. En dat is hier bij Maria ook zo. Die zoon des mensen komt. Laat, en God schiep de mens, Jezus Christus, samen met Maria. Maar nu moeten die mensen komen. En dan moet er bloed vloeien. Wanneer zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien, zegt Jesaja 53. Dan zie je hoe dat plan doorwerkt. Hij ziet zaad. Hij gaat mensen formeren. Hij formeert een nageslacht als zijn bloed gestort wordt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben. En dan zal hij vele zonen tot heerlijkheid brengen. En wat is die heerlijkheid? Wat was de heerlijkheid van Jezus? En daar zit de Heer bij het laatste avondmaal. En dan zegt hij tegen Judas, Judas, doe nou maar wat je moet doen. En dan verlaat Judas de tafel om zijn meester te gaan verraden. En wat zegt dan de Heer? Toen hij dan heen gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Als Judas hem gaat overleven, dan zegt de Heer, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Waarom? Want ik voldoe aan de gedachte Gods. Ik ben waardig gekeurd. God heeft een mens uitgezocht die zijn ziel als een schuldoffer zal stellen voor de zonde van de hele wereld. Dan zal hij zaad zien. Nou, hier ben ik. Nou, is dat geen geweldige opdracht? Jezus is uitverkoren als lam God. Hij was het uitverkoren lam. Hij was waardig gekeurd. God had hem getest en God had gezegd, jij bent de enige die ik kan gebruiken om zonen te krijgen. Om mensen te krijgen naar mijn beeld en mijn gelijkenis. En daarvoor zegt Jezus, het is voor mij een grote eer. Nu wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt. En God wordt in hem verheerlijkt, want die komt tot zijn plan. En hij kan maar één mens gebruiken, dat ben ik. En ik zeg ja, ik zal het doen. Hij was waardig gekeurd om zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Hij was zelf zonder zonde. Hij had niet gefaald. Hij was niet ongehoorzaam geweest. Want dan was hij niet waardig geweest. Maar in Gods gedachte was hij het onbevlekte lam. Het onberispelijke lam vanaf de grondlegging der wereld. Toen was God al bezig met dat lam. Toen kon hij al zeggen tot dat lam, laat ons mensen maken. Toen God dat lam in zijn gedachten had. Dat was, ik zou zeggen, de assurantie van de wereld. Het reddingsplan zat erin gecalculeerd. Het herstel was aanwezig. Zoals in iedere baby een herstel aanwezig is. Dat als hij zich snijdt, gaat die wond weer dicht, die groeit dicht. Dat is het herstel. Wat wil zeggen dat hij zich snijden moet. Als je met brand verzekerd bent, tegen brand verzekerd bent, dan wil die zeggen dat je afbrandt. Je hebt al meer als 60 jaar voor niks betaald in dat opzicht. Maar het is wel aanwezig. Kijk, dat was nou de assurantie van God. Het onbevlekte lam. En nadat Jezus Christus de mens vrijgekocht heeft, begint het herstel aller dingen. Hij was waardig gekeurd. En dan geeft de Vader het plan in handen van de Zoon. En dan staat er in Openbaring, dat zo dicht bij Genesis zit, als je hem even ombuigt. Ja. Dan staat er in, als dat plan Gods bekend wordt, in die rol. En die rol die moet afgewikkeld worden. Dan staat er, het lam wordt waardig gekeurd. Is dat niet heerlijk? Het lam is waardig gekeurd om de boekrol te openen, waarin het herstelplan van God opgenomen is. Gij zijt waardig om te ontvangen. De duivel heeft dat plan altijd tegen trachten te houden. Hoe? Door ons de hiel te vermorzelen. Door ons het lopen te beletten. Hij wil niet dat je wandelt op de hoge weg. En dan bijt hij. Zodat je niet vooruit kunt komen. Zodat je moedeloos wordt. Zodat je gaat twijfelen. Maar de Heer zegt, en het komt zover dat die kop vermorzeld wordt. Jij komt misschien niet vooruit. Houd dat dan vast. Die slang wordt de kop vermorzeld. En ga in dat geloof dan vooruit. Ook al bijt hij je in je hiel. Dat is ook een proces. Dat hielbijten is een proces. Maar dat vermorzelen van die kop van de slang is ook een proces. Dat gaat ook niet ineens. Je hoeft niet te denken dat die slang zijn kop vermorzeld is en dat je zegt, nou is die er niet meer. Dat heeft ook zijn tijd nodig. En door wie wordt die slangenkop vermorzeld? Door Gods medearbeiders. Laat ons mensen maken als ons beeld en onze gelijkenis en die zal zijn voet erop zetten. En dat heeft de eerste gedaan, de zoon des mensen, voor zichzelf. En hij heeft de methode aangegeven en de weg gebaand dat wij hem kunnen navolgen. Dus als hij zegt, laat ons mensen maken, dan zegt hij, help je mee. Ben je van plan er ja op te zeggen? Zo goed als Maria er ja op zei. En dat kostte haar schande in de natuurlijke wereld. Dat was geen prettige gedachte om dat te aanvaarden onder haar medemensen. Maar ze heeft ja gezegd omdat ze in dat plan Gods wilde opgenomen zijn. En zo is het voor ons ook. God wacht af wat zijn zoon doet. En die zoon heeft de wereld vrijgekocht. Die is waardig gekeurd. En die is bezig mensen te maken. Geestelijke mensen te maken. Een geslacht zou Paulus zeggen, in de hemel en op de aarde. Waarin alle geslachten in de hemel en op aarde naar vernoemd wordt. En dat geslacht, dat patria, dat betekent die komt van één vader, van één pater. Eén Jezus Christus en een geslacht in de hemel en op de aarde, tegelijkertijd. Dat is mogelijk. En die zoon die wacht weer op ons. Die zegt, ik zal mensen maken. Maar ik heb jullie nodig. Het komt niet alleen. Als jullie mijn evangelie niet prediken, dan komt er niets van terecht. Als Adam weigert met Eva gemeenschap te houden, dan is dat plan van God verstoord. Dat is duidelijk. En als wij weigeren om dit evangelie verder te brengen, dan wordt het plan opgeschort. Het komt wel tot zijn doel, maar we zullen wat langer moeten wachten. God wacht op ons, totdat zijn medearbeiders bekwaam worden. Wanneer wij ons opstellen en de machten beginnen uit te werpen en uit te drijven, dat is het begin van een proces van overwinning. Dan is het de eerste maal in de geschiedenis, en dat begint bij Jezus, dat de mens verschijnt in de engelenwereld en daar ook zijn positie inneemt. Moet u eens denken dat die engelen, dat ook in de kerkgeschiedenis, die boze engelen, die hebben eeuwen en eeuwen, duizenden jaren de gang kunnen gaan. En nu eindelijk verschijnen er weer mensen en die zeggen, ja, maar wij zijn er ook. En die werpen zich in de strijd. Er komt een ontzaglijke schrik onder deze engelen. Want dan weten ze dat er tijd gekomen is. Dan mag het wel eens, die strijd mag wel eens op en neer gaan. En we mogen wel eens lijken verliezers te zijn. Maar uiteindelijk, dat weten ze, het plan Gods is dat de mens op zijn troon komt. Er komt een herstel van alle beschadigingen en van alle verwondingen. Ze zullen genezen worden, zegt de Heer, dan gebeurt dat ook. En dan hebben wij als medearbeiders, hebben wij de taak om daaraan te beginnen. Kijk, Adam begon er ook aan, maar die begonnen natuurlijke mensen. We zeggen, nou, er is niet veel van terecht gekomen. Ja, maar ze zijn er in elk geval, die mensen. Dan moeten ze alleen nog maar getransformeerd worden in geestelijke mensen. De Heer zegt, dat is nou jullie taak. De Heer die zegt niet in de eerste plaats tegen ons dat wij die mensen weer moeten maken. Maar die Heer zegt, maar jullie moeten toch geestelijke mensen maken. Daar hebben wij als christenen de opdracht voor. Vandaar dat de ongetrouwde zeker zo belangrijk is als de getrouwde, die loopt niet achter. Want die taak is naar een hogere dimensie geplaatst. Geestelijke mensen geleid door de Heilige Geest. We moeten, die zeggen, dat moet ik doen. En als ik het doe en mijn andere broeder doet het en mijn zuster doet het, dan met elkaar doet het de gemeente. Maar de gemeente kan niets doen. Dat is een begrip. Maar wij kunnen iets doen, ieder afzonderlijk. En als we het allemaal doen, dan wordt door de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods bekend. En altijd op basis van vrijwilligheid.
Jezus is vrijwillig, heeft vrijwillig het kruis op zich genomen. Hij werd niet gedwongen. Hij zegt, ik zal hem drinken. Voor de vreugde die voor hem weggelegd was. Vader, verheerlijk u zelf maar. En verheerlijk mij maar. Het is voor mij een vreugde om dat kruis te dragen. Waarom? Omdat ik weet wat erachter zit. Ik ken het plan Gods. En als mensen het plan Gods kennen, dan kunnen ze heel wat meer verduren dan dat ze in onzekerheid verkeren. Maar als je zeker bent van het plan Gods, ga je door. Ondanks moeite en ondanks strijd. En wij zitten hier uitgenodigd door kracht van omhoog. En wat is onze taak? Om die boodschap bekend te maken. En wat is uw taak? Om die boodschap bekend te maken. En de praktijk, er zijn mensen die zeggen, maar nou heeft kracht van omhoog en al jarenlang is die boodschap gebracht. Nou moet die in praktijk komen. Ja. En dan gaan ze hem praktiseren. Ze zeggen, dan gaan we organiseren. En we gaan in de gemeente, we doen net, we reden, als je de bomen ziet aan de weg. Dan hadden mevrouw en ik het er vanmorgen nog over. Zeggen, kijk, die bomen, die komen, dat zijn natuurlijke planten. Die groeien uit en de een is hoog en de ander is laag. Een tulp heeft een lange steel en een viooltje heeft geen steel. Nou, die plant althans. En die tulp wel. We zeggen, nee, nu gaan we die, net als in de tuinman doen, we gaan al die planten gaan we stukjes afknippen. Hè, en dan zijn ze allemaal gelijk. En dan denken ze, dan hebben we het. Dan krijg je gestileerde gemeente. En wij lopen het gevaar dat men gaat deze leer gaat praktiseren door organisatorisch een gestileerde gemeente te krijgen, waar ze allemaal hetzelfde doen, waar ze allemaal hetzelfde denken. Ja, door dat men ze bijknipt. En dat is nu juist wat de Bijbel zegt, dat moet je niet doen. Je moet het evangelie verkondigen. Wat heeft de Heer gedaan? Hij heeft een voorbeeld gegeven. En als je deze leer in je hart opneemt, dan verander je vanzelf. En als je niet verandert, dan heb je er niets van begrepen. Dan heb je alleen maar iets cerebraals opgenomen, met verstandelijk. Maar je moet het met je hart opnemen, met de inwendige mens. En wij hebben die taak het op papier te zetten en het te verkondigen. En dan weet ik zeker, de mensen veranderen. Alle mensen die deze boodschap horen, dat zeg ik niet. Bij Jezus ook niet. Had er ook nog één onder zijn discipelen die er totaal niets van begreep. Die waren als blind. Maar het komt eruit. Door dat woord dat levend is. Als ik een levend woord in mij opneem en mij voed met dat levende woord, komt het eruit. En alles wat men organisatorisch zal trachten te doen om de mens te verbeteren, door te zeggen, nou zullen wij eerst eens allemaal die mensen onder toezicht zetten, dan zeg ik, je zit op een gevaarlijk terrein. Wij willen zelfstandige mensen hebben. Mensen die vrijwillig God dienen. En niet die door medebroeders in het gareel worden gehouden. En die zorgen dat ze geen afwijkingen vertonen. Daar moeten we niet aan beginnen. Wij moeten de mensen zo opvoeden dat ze contact hebben met God. Dat ze gemeenschap hebben met God. Zoals je je kinderen ook wil voeden. Niet dat ze allemaal doen wat vader zegt. Maar dat ze zelfstandig zijn en zoveel besef hebben van wat er moet en niet moet. Dat ze samen met haar ouders een bepaald doel nastreven. Dan heb je een goed gezin. Niet als je er marionetten van maakt. Wat de Romeinse kerk destijds gedaan heeft. De priester heeft het gezegd. De voorganger die het heeft gezegd. Of de oudste. Of die over het hoofd van een groep staat. Het lijkt gevaarlijk. Om de mensen op te voeden tot zelfstandigheid. Maar als ze dan ook vrij zijn. Niet vrijheid is geen bandeloosheid, geen wetteloosheid. Maar als je vrij bent, dan ben je vrij van de machten. En als je vrij van de machten bent, dan doe je wat God zegt. Dan heb je de wet Gods in je. De mens moet zich bekeren. Hoe? Nou, vrijwillig. Bekeer je. Je kunt ook nee zeggen. Zoveel hem aangenomen hebben, die geeft die macht een kind van God worden. Maar eerst weer, ik moet ja zeggen. Jezus zei ja. Maria zei ja. En wij zeggen, ja, Heer, ik kom. Jezus' offer was vrijwillig. Onze keuze is ook vrijwillig. Je kunt niemand dwingen. Het mag dan geen orthodoxe leer zijn, maar het is een Bijbelse leer. De geest van de mens moet bevrucht worden door het woord van God. Dan wordt de kiem gelegd van het nieuwe leven. Het leven van de mens en het leven dat in het woord zit, die vormen samen de nieuwe mens. Bekeren is dus dat je anders gaat denken, want het woord Gods komt in je. Er komen andere gedachten. En er is bezig zich een tweede mens te vormen. Een nieuwe mens zou je hem kunnen noemen. En die nieuwe mens die krijgt ook dat geestelijke lichaam. En zo zit hij als het ware nog in embryo in de schoot van zijn moeder. En tussen bekering en wedergeboorte kun je een bepaalde tijd nemen. En hoe lang die tijd is, doet er verder niet toe. Maar als je bekeerd bent, ben je nog niet ineens een kind van God. Maar je kunt nog terug, je denkt weer eens zus en je denkt weer eens zo. En op een gegeven ogenblik, dan merk je, ik ben toch veranderd. Een tweede mens ontstaat. En als die geboren wordt, die tweede mens, dan zeggen we dat is een tweede geboorte. Dan is die wederom geboren. Heeft hij een lichaam. Want een mens die geboren wordt zonder lichaam, dat is geen mens. Hij heeft een verschijningsvorm, zou je kunnen zeggen. Maar onze verschijningsvorm in de natuurlijke wereld is ons aardse lichaam, ons tijdelijk lichaam, ons vergankelijk lichaam. En onze verschijningsvorm in de geestelijke wereld is ons geestelijk lichaam. En dat is ons eeuwig huis, zegt de Bijbel. En als je geboren bent, wedergeboren, dan word je ingeschreven in de stad Gods. En als je in de natuurlijke geboorte, dan ben je ingeschreven in Ede, op welke wereldplaatsen er nog meer zijn. Ja? Is het, u kunt het volgen. U bent door uw natuurlijke geboorte, bent u een Nederlander. En door uw geestelijke geboorte, omdat u door uw bekering, dan krijg je met het woord Gods het nieuwe leven. Dat is de vrucht. Die ontwikkelt zich, dan komt je wedergeboorte. Zoveel hem aangenomen hebben, die geeft die macht om een kind van God te worden. Tevoorschijn te komen als een kind. En dat kind heeft een lichaam. Dan wordt het duidelijk, dan wordt het zichtbaar in de geestelijke wereld. En dan ben je in de stad Gods. En die stad Gods op de poorten staat. Er staat Juda. En er staat Issachar en Zebulon. Dat zijn de stammen. Nou, dan ben je een Israëliet. En daarom zeggen wij vol trots. We zijn Israël. Het Israël God. Wij vinden dat helemaal niet erg. We zijn trots op de naam Israël. En doen de naam van Israëls, van Sion's kinderen dragen, ja. De naam van Israël. Wij zijn Israëlieten in de geestelijke wereld. En dat Israël in de natuurlijke wereld, dat zit dood eenvoudig niet in de geestelijke wereld. Dat is voor God niet Israël. Dat is een vader Israël. Wij zijn Hollanders. Maar voor God zijn wij geen Hollanders. Voor God zijn we Israëlieten. Dat Hollander zijn, dat is maar een korte tijd. Dat is maar een natuurlijke zaak. Maar wij zijn voor God Israël. En wie is een Jood? Die het in het verborgen is. In de geestelijke wereld. Wat is Israël? Die het in de geestelijke wereld is. Dan ben je wedergeboren. Je hebt een geestelijk lichaam. Je bent dus nog een klein mensje. Maar je bent er in elk geval. Kijk, daar is een gevoelige periode nodig om die wedergeboorte mee te maken. Je bent bewust, ik ben geboren. Ik weet niet in de eerste dag, maar later zeg je, ja, ik ben er geboren. Dat is een klein kind ook. Weet ook niet dat hij geboren is. Maar als hij verder leeft, weet hij erom als goed. Een rupskoolwitje heeft een tweede geboorte en dan is hij vlinderkoolwitje. En wie is nu vruchtbaar? Het rupsje of het koolwitje, het vlindertje? En is het antwoord? De vlinder. De vlinderkoolwit, het koolwitje, de vlinder. Is precies, dat is dezelfde. Zijn eerste geboorte is de rups. Zijn tweede geboorte is de vlinder. En die heeft zaad. Dus bij de wedergeboorte manifesteert zich de geestelijke mens in het koninkrijk der hemelen. Dan zit hij ook in het paradijs. Dan wordt hij overgeplaatst in de hemelse gewesten, in het hemelse Jeruzalem. Dan gaat hij in de geestelijke wereld, want Adam overkwam in de natuurlijke wereld, die kwam ook in het paradijs. En de vondel zegt ergens, en in het paradijs nestelen slangen. En als wij overgeplaatst zijn, dan hebben we ook met slangen te doen. Of met leeuwen, die brullen, of noem maar op. Met engelen des licht, met duivelen die zich voordoen als een engel des licht. Of met wolven in schaapvachten. Maar je hebt ermee te maken. Maar dan moet je ook onderscheiding de geesten krijgen. Je had Adam niet. Overgeplaatst in het paradijs, zo zou je het kunnen zeggen. Dan heb je dus tekenen van eeuwig leven, daar moet je gaan groeien. En in dat paradijs leert de mens omgaan met de Heilige Geest. En de geest, de Heilige Geest, van hem kan gezegd worden, zijn begeerte gaat naar de mens uit. Hij verlaat zijn woning. En hij zoekt woning in de mens. En Paulus zegt, daar is het huwelijk een afbeelding van. De Heilige Geest in ons. Dus eerst de menselijke geest, Gods woord nemend. Het vruchtje ontstaat. Het groeit bij de wedergeboorte, dan hebben wij een geestelijk lichaam, het komt tevoorschijn. En bij de wedergeboorte, dan komt ook de doop met de Heilige Geest, moet erop volgen, die inwoning. Het lichaampje moet zich ontwikkelen. Je bent er nu in de stad Gods, maar je bent nog een baby. Nou, je moet nog geholpen worden van alle kanten. Je moet nog het brood des levens vaak eten, je moet nog het water des levens vaak drinken. Je moet het woord van Christus nog leren verstaan. Je moet de belofte van God nog leren vastgrijpen. En de wedergeboorte is dus de manifestatie van het geestelijk lichaam van de mens. Zijn verschijningsvorm. En dat geestelijk lichaam dat omhult zijn ziel en zijn geest. Ons aardse lichaam doet hetzelfde. Alleen als ons aardse lichaam verbroken wordt, dan moet je toch wel een ander huis hebben, anders ben je naakt. Net als Adam en Eva. Ze zagen dat ze naakt worden. En als je naakt bent, dan ben je een speelbal van de machten der duisternis die in en uit gaan. En als je onwedergeboren bent, dan ben je naakt. Dan zeg je, ja, maar naakt, ja. Ja, engelen zijn ook ergens naakt. Die zullen wel een lichaam hebben, maar de Bijbel zegt, ja, dat is volkomen anders. Een engel zal een ander lichaam hebben, een andere verschijningsvorm dan een mens. Het gaat er bij ons om dat wij een geestelijk lichaam hebben, een geestelijk, menselijk lichaam. Zoals Jezus had. Die zegt, kijk maar goed, ik ben heel anders dan een engel. Dat is je opstandingslichaam. Als je dat lichaam hebt, dan kun je, als je sterft, heb je dat lichaam en je houdt dat lichaam. En je komt op een gegeven ogenblik op aarde en dat lichaam is in staat vlees en bloed, beenderen zou Jezus zeggen, vlees en beenderen aan te nemen. Door de kracht van dat geestelijk lichaam. Dat is opstanding. Dat is niet iets uit het natuurlijke wereld tot leven brengen dat in het graf bijna ontbonden is. Maar dat is dat geestelijk lichaam, dat wordt opgewekt. En als je dat geestelijk lichaam niet hebt en je gaat verloren in de poel des vuurs, nou dan is dat die worm. Dan is dat een bestaansvorm die losstaat ergens van het menselijke wezen. Dan is dat een ontmenselijking. En dan ben je gelijk aan de machten der duisternis. Ergens hebben ze wel een lichaam, maar we weten helemaal niet hoe. Maar wij willen een menselijk lichaam hebben. En een menselijk geestelijk lichaam, waar God in kan wonen. En je moet zo'n mens die wedergeboren wordt zien als een klein kind. Hij moet geholpen worden. Hij moet gevoed worden. Door ouders, door broeders, door zusters. In de gemeente. Net als een klein kind in het gezin. Door de leiding vooral in de gemeente. Door de grotere. In de genade Gods. En als die mensen bevrijd willen worden, dan komen ze naar voren. Ze vragen je hulp. Op de bidstonden. Bij huisbezoek. Dan zijn ze zelf nog niet in staat om de strijd aan te binden. Het is allemaal vanzelf. Sprekend. Het is een ontwikkelingsgang. Maar als ze volwassen groeien, dan zegt de Bijbel, gij zijt jongelingen. En gij hebt de boze overwonnen. Ja, dat is heel wat anders dan dat je je laat helpen. Kijk, dan heb je de boze overwonnen. Dan word je zelfstandig. Dan word je de medearbeider van God. Dan ben je eigenlijk ook in staat pas om een gezin te hebben. Want ben je in staat om je kinderen te beschermen. In de geestelijke wereld. Anders ben je net als Adam. Dan moet je maar zien wat er van terecht komt. Maar er zal toch op een gegeven ogenblik een generatie ontstaan die dat machtig is. Dat het groene gras niet meer verbrandt. En dan zul je uitgroeien van jongeling tot vader. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen was. Dat wil zeggen, jullie kent zijn plan. Jullie hebben door wat God bedoelt van eeuwigheid. En jullie zijn vrij van de macht in de duisternis. Als je zelf nog in een dwaling gelooft. Als je zelf nog in de leugen gelooft. Hoe kun je dan je kinderen bewaren voor de leugen? Dat gaat toch niet? Als je zelf gebonden bent. Hoe kun je dan je kinderen bewaren voor allerlei gebondenheden? Noach, die heeft misschien gedacht, jongens, ik wacht ook 500 jaar ben. En daar staat er, toen kreeg hij zijn eerste kind. Ja, en gedacht, nou wil ik dan toch wel volwassen zijn. Nou, het is hem aardig gelukt. Maar er zat ook nog een verkeerde tussen, zouden we zeggen. Huh? Sem, Gam en Jafet. Huh? Denk aan Gam. Tja, er zat ook nog een misser tussen. Maar hij had ook de Heilige Geest niet. Maar hebben wij wel. Wij kunnen het verder brengen als Noach. We zullen de moed niet opgeven. We kennen deze leer nog maar een paar maanden. Ja, 10 jaar. Ja. Laat ons mensen maken. En dan staat er, en ik zag het Lam Gods. Staande op de berg. En om hem heen waren de 144.000. Laat ons mensen maken. Nou, daar staan ze dan. Om het Lam heen, op de berg Sion. Herinnert u Openbaring 14? Nou, die heerlijke woorden. En van die mensen staat, ze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen. Voor God en voor het Lam. Dat zijn nu de 100% medearbeiders van God. Daar kan hij een hele schepping door herstellen. Door die mensen die het Lam volgen, waarheen hij ook heen gaat. En in hun mond is geen leugen en geen dwaling gevonden. En ze zijn onberispelijk, zonen Gods. Ze zijn hersteld. En dat zijn ze geworden door een ontwikkelingsproces. Een mens groeit. En wij groeien ons aan de waarheid vasthouden. En die waarheid die maakt je vrij van de machten der duisternis. Dat zal uiteindelijk je denken moeten zijn dat je zegt, ik heb de macht om deze boze geesten van me te weren. Wat bij de mensen onmogelijk is, is bij mogelijk bij God. Waarom? Hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En als hij dat zegt, dan doet hij het. Dus wij moeten niet zeggen, ja, er komt niks van terecht. Er komt alles van terecht. Wat is het dat de wereld overwint? Ons geloof. Heerlijk, hè? Dat is nou het geloof in wat hij gezegd heeft. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Of als ze daar al iemand niet van gemaakt hebben. Maar het is toch zo eenvoudig, zei Wilde de Groot. Je leeft uit zijn geloof. God gelooft het toch ook. Nou, wij leven uit het geloof dat God ook heeft. Wij nemen gewoon dat geloof over. God gelooft dat het gaat gebeuren. Nou, wij geloven het ook. Dan leef je uit zijn geloof. Vele mensen. Laat ons vele mensen maken. Waarom? Want God geeft een menselijke geest. Hij geeft geen geest van een dier, maar hij geeft ons een menselijke geest. En die menselijke geest is zo schoon, zo rijk gevarieerd. Als Adam daar staat, die kan nooit laten zien wat die menselijke geest allemaal kan. Maar we zeggen dat hij muzikaal was, en dat hij wat techniek had, maar daar zat een begrenzing in. Er zijn miljarden mensen nodig om de rijke schakering uit te dragen van de menselijke geest. Als alles wat die menselijke geest kan en bevat en creatief is, als dat eruit moet komen, dan heb je heel wat mensen nodig. Dat kun je niet onderbrengen in één persoon. Maar in ontelbare schepselen. Adam zou wel een begaafd mens geweest zijn. Hij zou wel een groot IQ gehad hebben. Dat heb ik ongetwijfeld. Een genie misschien. Maar om alles te kennen, muziek, techniek, wetenschap, cultuur, daar zijn vele jaren voor nodig en miljarden mensen. Een ontwikkelingsproces van de mensheid. En om die geestelijke mens voor te brengen, die gedoopt is met de Heilige Geest, wat dacht hij, als nou de menselijke geest miljarden mensen nodig heeft, wat heeft dan die Heilige Geest nodig? Om eruit te laten komen wat erin zit. Als die Heilige Geest in mij woont, dan kan die mij tot een volheid brengen. Maar die geest die zoekt ook andere mensen. Want elk mens geeft een variatie. En daarom waarschuw ik je voor die mensen die alles, net als die tuinman doet, gestileerd willen maken. Dan moeten al die boompjes moeten gelijk zijn. Al die plantjes moeten gelijk zijn. Al die mensen in de gemeente moeten gelijk zijn. Dat is het grote gevaar. Dat moet opgelegd worden. Nee, ontwikkel je. Jacques Perk zei ergens, wat zijn aard verricht is goed. Nou, dat is ook zo. Alleen je moet dan nog werkelijk de aard hebben die God erin gelegd heeft. Dus naast de menselijke geest, de Heilige Geest. Die moet zich ook gaan vermenigvuldigen in mensen. Hoe groot moet dat aantal zijn? God, alles in, alle. Hoeveel alle moeten er nou wel zijn? Ja. Dat zullen er heel wat zijn moeten zijn. Als God alles in alle is, zullen er heel wat alle moeten zijn. Maar God zegt een volle kwijt kan in de mensheid. Laat ons mensen maken waar wij ons in kunnen uitleven. Waar ik mee in kan uitleven, bedoelt God. Waar ik mee vooruit kan. Waar ik nieuwe scheppingen mee teweeg kan brengen. Duizenden jaren zal dat duren. Maar God is geen Pinksterman. Die zegt niet, vandaag bekeert morgen de straat op. Er zit een ontwikkelingsprogramma in. Een groeiproces. Er zijn Pinkstervormen geweest die hebben dat groeiproces nooit gezien. Maar wij moeten ontwikkelen. Ons aan de waarheid vasthouden. En dan zal dat herstel plaatsgrijpen, de geringste onder de mensen. De jong gestorvenen, de imbecielen, de misvormden, de geestelijk beschadigden zullen allemaal het doel bereiken door die zonen Gods. Door die mensen die daar staan op de berg Sion en die zeggen, we zijn er. Hier zijn we. Wij willen daarom ook dat offer ervoor brengen. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft God weggelegd voor degenen die hem zo lief hebben. Dat ze zeggen, Heer, gebruik me maar, net als Maria. En dan krijg je van die geestelijke wereld oneindige perspectieven. Heer, wat is dat plan? Oneindig mooi. Hadden ze me dat nou maar eerder verteld. Heb ik vroeger nooit gehoord dat wij ingeschakeld worden in het herstelproces. Wie verkondigt dat? Wie spreekt er over een herstel? Ja, de aarde die gaat in vlammen onder. De wereld gaat in de grote wereldbrand komt. En zulke opmonterende berichten hoor je dan. En wij zeggen, nee, de wereld die gaat niet in vlammen om. Wij komen niet om. En waarom niet? Dood eenvoudig omdat God zegt, mijn schepping is goed. God zag dat het zeer goed was. En weet u wat zeer goed is? Het herstel. Daar zit zo'n geweldige kracht achter, dat wij komen niet om. En die aarde komt niet om, en de mens komt niet om, en de dieren komen niet om, en de planten komen niet om. God brengt zijn schepping tot herstel. En het is fantasie van de duivel, die Hollinsie gebruikt heeft om de aarde in vlammen te doen opgaan. Want ja, dan moet God zeggen, ja, het is fout geweest. Hè? Het is niet gelukt jongens, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Nou, de volgende keer beter. Nee, de volgende keer niet beter. Het is een ontwikkelingsvorm. En daar mogen wij deel aan hebben. En daarom zijn wij tot hoge dingen geroepen. En weet u wel, zo heerlijk is als je tot hoge dingen geroepen bent, dan kun je die kleine dingen zo makkelijk vergeten. Is dat niet heerlijk? Al die kleine, nou vul maar in dingetjes. Hè? Ik weet niet waar je er dan voor kan zetten, wel het bijboek nou wordt. Nou. De grote en de kleine dingen. Laten rusten. Koningen. En als je een koning bent, dan kun je makkelijk, dan ben je, zegt Shakespeare, dan ben je geen koopman. Dan val je niet als een kruidenier over een grammetje. Jawel. Weet je wel dat ik die zo vroeger TDW-schalm. Dat was de winst. Nee, wij zijn geen kruideniers. Ja, ik zeg niks van kruideniers hoor, want. Hou me te goed hoor. Je kunt hetzelfde zeggen van sommige mensen die onderwijzen zijn. Ja. Maar wij begrijpen het beeld. Wij zijn koningen. En wij willen de koninklijke gestalte hier eens dragen. En dan kun je de eerste en laatste bladzijde tegen elkaar drukken. Want daar staat er, en zij zijn koningen tot in alle eeuwigheid. Is heerlijk. Vernieuwd, hersteld en herstelde mens. Broeders en zusters, laten we die, laten we maar weer moed grijpen. Hè? Laten we maar weer verder gaan en zeggen, het komt toch in orde. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Tot zover.
Broeders en zusters, u hebt gehoord in de prediking, in de ganse schepping was er maar één waardig om te ontvangen. En dat staat in 164, wilt u dat staande zingen als dank en als aanbidding. Gij zijt waardig, o Heer, om te ontvangen.